Vanavond studeren we door in de brief aan de Hebreeën. We zullen behandelen de versen 5 en 6 vanaf hoofdstuk 1. Ik wil met jullie de versen lezen. Ik pak hem even iets breder. Vanaf vers 4 tot en met vers 14, dat is het einde van hoofdstuk 1. Daarna bidden en dan gaan we Gods woord studeren. Pak hem op vanaf vers 4. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. Scepter van uw koninkrijk, zelfs een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief. En haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En die zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen, en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Laten we bidden. Almachtige Vader, we maken u groot, Heere, we loven en we prijzen u, Heere. Vader, ik vraag u om gidsing om uw woord nauwkeurig uiteen te zetten. Ik wil u vragen om door mij heen te spreken, omdat wij allen gevoed mogen worden, Heere Vader. Doe uw wil, doe uw waarheid, voed ons met uw heilige woord, Heere God. In Jezus Christus' naam bidden we dit. Amen. Amen. Vorige week hebben we een start gemaakt aan een nieuw thema, namelijk de verhevenheid van Christus boven de engelen. En tot en met het einde van hoofdstuk 2 gaan we ons nog veel binnen deze thematische context bevinden. En omdat de engelen de komende periode regelmatig aan bod zullen gaan komen, hebben we vanuit de schrift eerst algemeen gekeken naar wie of wat de engelen zijn. En we hebben ook gekeken naar een aantal verschillende soorten engelen. Mocht je de studie gemist hebben, dan kun je nog even terug luisteren. Want daar gaan we inhoudelijk op dit onderwerp in. En nog even in grote lijnen. Engelen, het komt voort het woord uit Angelos in het Grieks en Malach in het Hebreeuws, betekent boodschapper. En afhankelijk van de Bijbelse context kan het gaan om mensen of om hemelse wezens. En afgelopen week heb ik het ook gezegd, wij richten ons nu op de hemelse wezens, de bovennatuurlijke schepping van God. Waarom? Omdat de schrijver van de Hebreeënbrief zich namelijk ook over hen uitspreekt. Hij spreekt ook over hen in deze context. We hebben gekeken naar engelen waarover de schrift leert dat ze een mensachtige verschijning hebben. We hebben gekeken naar engelen die de schrift specifiek bij naam noemt. We hebben gekeken naar gevleugelde engelen met een bovennatuurlijke verschijning, zoals de cherubs en de serafs. En dan ook naar hun functies, daar hebben we gekeken. We hebben gezien dat er engelen bestaan die aan Gods zijde zijn, Maar dat er aan de andere kant ook nog engelen bestaan die niet aan Gods zijde zijn, die slechte engelen zijn. En we hebben ook gekeken naar wat hun bestemming zou zijn. Ook hebben we gezien dat de engelen onder de autoriteit van God een bepaalde mate van macht hebben. Het zijn krachtige en bovennatuurlijke wezens. Hun grootheid, het is al moeilijk te beseffen, laat staan de grootheid van Jezus Christus die hen geschapen heeft. En Christus, hij is voor korte tijd minder dan hen geworden. En in die tijd heeft hij voortreffelijk werk gedaan, waardoor wij nu toegang hebben tot de Vader. En daarom is hij door God bovenmatig verhoogd en is hem een naam geschonken boven alle naam. En hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Oké, begin het nu in vers 5. Dan nu, om vervolgens aan te tonen dat Jezus, oftewel meer, oftewel superieur is aan de engelen, maakt de schrijver gebruik van oud-testamentische geschriften. Geschriften waar de lezers van deze brief al bekend mee zijn. En laat dit ook meteen voor ons een herinnering zijn om bij de schrift te blijven, om altijd terug te gaan naar de schrift, om niet zelf dingen te bedenken, om zaken uit te kunnen leggen, maar dat we altijd kijken naar wat de schrift zegt, waar de schrift ons heen stuurt. We zien dat sommige christenen zich in bochten wringen en onnodig gaan debatteren om Bijbelse zaken te bewijzen. Niet wij zijn de overtuigingskracht. Ja, we spannen ons zoveel mogelijk in. Maar het is Bijbels om dat te doen. Maar uiteindelijk zit de kracht daadwerkelijk in Gods woord. De schrift is in staat te overtuigen, dingen zichtbaar te maken. En het is aan ons om dan met de juiste inspanning Gods werk te doen. En laten we blijven bij de eenvoud van de schrift en dat niet uit het oog verliezen. En waar nodig, schrift met schrift te vergelijken. Wat zien we de schrijver hier doen? Door naast elkaar te leggen hetgeen wat God tegen de engel heeft gezegd en wat hij tegen Christus heeft gezegd en dat met elkaar te vergelijken, wordt de inferioriteit van de engelen duidelijk zichtbaar, oftewel nog duidelijker zichtbaar, moet ik zeggen, want we hebben al een begin gemaakt om dat te zien afgelopen week. Maar de schrijver herdoet dit aan de hand van een aantal schriftcitaten. In vers 5 gaat hij in op de relatie van God de Vader en Jezus zijn Zoon. Deze relatie omvat een relatie die uniek is. Het wijst erop dat Jezus als Zoon van God uniek is en dat hij van een totaal andere categorie is. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn Zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Goed, de verklaring: u bent mijn Zoon, heden heb ik u verwekt. Dat is een citaat uit Psalm 2. En ik zal voor hem tot vader zijn en hij zal voor mij tot zoon zijn. Dat is een citaat uit 2 Samuel. Beide zijn de verklaringen waarover de schrijver zegt: tegen wie van de engelen heeft God dit ooit gezegd? Dus de vraag, het is heel duidelijk een retorische vraag. Het is namelijk bedoeld om een punt te maken. Het antwoord is: God heeft dit nooit gezegd tegen een van de engelen. Geen enkele engel heeft deze titel ooit verkregen. Sterker nog, niemand anders dan Jezus Christus heeft deze titel of deze naam verkregen. Oké, zeggen dat. Nu we de claim maken dat niemand behalve Jezus Christus deze titel heeft verkregen, neigen we toch tegen een conflict aan te lopen. Er zijn namelijk meerdere voorbeelden in de schrift van zowel mensen als hemelse wezens die zonen van God of kinderen van God genoemd worden. Bijvoorbeeld, wat zien we? Lucas, hij geeft een geslachtsregister van Jezus. En daarin wordt Adam de zoon van God genoemd. Adam wordt de zoon van God genoemd in dit geslachtsregister. Ook zijn er voorbeelden dat engelen op soortgelijke wijze worden genoemd. Zo schrijft Mozes in Genesis over engelen die kinderen met de dochters van de mensen maakten. En deze engelen worden Gods zonen genoemd. In Job wordt gesproken over de zonen van God die zich voor de Heer opstellen. En te midden van hen is ook de Satan. En dit wijst erop dat het hier om hemelse wezens, oftewel om engelen gaat. Dat lees van Job 1, vers 6 en 2. Vers 1, meen ik. Ook lezen we in Job dat degene die juichte toen God de aarde grondvestte, al de kinderen van God waren. Dus ook een verwijzing naar de engelen. In het geval van Israël zien we ook hetzelfde. God noemt het volk Israël, zijn zoon. In Exodus kreeg Mozes van de Heere de opdracht om tegen de farao, die Israël tot slaaf had, het volgende te spreken, namens hem dan. Dan moet u tegen de farao zeggen, let op, zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Dus mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël, laat mijn zoon gaan. En ook mensen, uiteraard enkel de mensen die in Christus zijn, worden kinderen van God genoemd. Johannes schrijft, maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven en die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dus wederom zien we hier kinderen van God. Paulus schrijft in Romeinen 8, in vers 14, het volgende. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. In vers 16 schrijft hij een stuk verder. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus wederom kinderen van God. Kleine side note. In een samenleving horen we wel eens uitspraken voorbij komen als we zijn allemaal mens, we zijn allemaal één, we zijn allemaal kinderen van God. Ik hoor dit soort vreemde dingen heel vaak voorbij komen. Maar het klopt niet. De claims die mensen maken. We zijn allemaal schepsels van God. Maar is bijbels gezien een significant verschil tussen kinderen van God en de kinderen die niet van God zijn. En de schrift geeft daar duidelijke kenmerken voor wie wel een kind van God is en voor wie niet een kind van God is. Denk aan de woorden van Johannes. Hij schrijft 1 Johannes 3, vers 10. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin hij die zijn broeder niet lief heeft. Dus niet iedereen is een kind van God. Ook niet iedereen zal een kind van God worden. Zelfs sommige belijdende christenen die hebben moeite met deze gedachte dat niet iedereen een kind van God gaat worden, of dat niet is, vooral als het gaat om ongelovige gezinsdelen, familieleden, partners en dergelijke om wie ze geven. Ze gaan terug naar ons voorbeelden. Zo zien we ook buiten Christus om, spreekt de Heer wel degelijk over zonen en kinderen. Dat hebben we vastgesteld. Maar dan de vraag, hoe zit het met deze gevallen? Hoe kunnen we deze verschillende vormen van kindschap en zoonschap, als het woorden zijn, verklaren? En hoe moeten we dit zien in de verhouding tot zoonschap van Christus, jegens de vader. Nou, laten we ze langs gaan. Abraham had geen ouders door wie hij verwekt was. Hij was de eerste mens zonder menselijke afstamming. Hij was namelijk direct door de Here geschapen. Gevormd uit stof, stof van de aardbodem. En de levensadem werd in zijn neus ingeblazen. Dus Adam is een zoon van God in de zin van dat hij Gods directe schepping is. Voor de engelen geldt hetzelfde. De schrift geeft ons ook aanwijzingen van hoe we de vader zo'n relatie tussen engelen en God kunnen zien. God schiep naast de aarde ook de hemel en de categorie engelen is onderdeel van dat gedeelte van zijn schepping. In het Oude Testament lezen we in Nehemia dat de Levieten de Heere prijzen en in hun lofprijs zeggen ze: U bent de Heere, u bent het Heere, u alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger daarin, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is. En u doet alles leven en de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. In het Nieuwe Testament schrijft Paulus aan de Colossenzen dat door Jezus alle dingen in de hemelen en op aarde geschapen zijn. Al het zichtbare, al het onzichtbare, tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En afgelopen week hebben we gezien hoe we dit kunnen toepassen op de hemelse wezens. Dus ook hier zien we dat de engelen schepselen van God zijn. En daardoor kunnen we dezelfde conclusie als bij Adam toepassen op hem. Net als Adam zijn directe schepping is, zij is direct geschapen door God. Zo zien we dat dat ook het geval is met de engelen. Ze hebben geen andere oorsprong. En dat maakt hen in die zin Gods zonen. Hoe zit het met Israël? Nou, Israël is Gods volk. En anders dan alle andere volken zijn ze. Het is Gods uitverkorene volk met wie hij een verbond heeft gesloten. En uit wie uiteindelijk de Messias, zijn zoon, gekomen is. En ook hen die in Christus zijn, hen die Christus hebben aangenomen, die zijn aangenomen als Gods kinderen. Aangenomen. En dat maakt ons zijn kinderen. En Paulus weer in Romeinen. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot zijn kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. God initieert, hij heeft aangenomen. Dus de vader-zoon relatie van God en zijn schepping is niet uniek ten opzichte van de vader-zoon relatie van God en zijn zoon Jezus Christus. In alle voorbeelden die ik zojuist heb gegeven zien we meerdere zonen, we zien meerdere kinderen. Het is allemaal in meervoudsvorm geschreven. Meerdere engelen zijn zijn zonen. Meerdere mensen zijn zijn kinderen. En ook in het geval van Israël. Onder de paraplu van mijn zoon, mijn eerstgeborene Israël, vallen een tig aantal individuen die samen het volk Israël vormen. En dit, als we naar dit kijken, het wijst weer op het feit dat wij die geloven allen één in het lichaam van Jezus Christus zijn. Niemand is wat dat betreft uitzonderlijk of spectaculairder of specialer dan een ander. We zijn allen zijn kinderen, kinderen van God, door het geloof in Jezus Christus. En daarbij is het niet van belang dat men Jood of Griek, slaaf of vrije is, of man of vrouw. We zijn zijn dienstknechten, dienstknechten van de Heere, en we loven en we prijzen hem. Ten opzichte van ons hebben de engelen ook geen bevoorrechte positie hierin. Denk aan wat de engel in Openbaring tegen Johannes zei toen hij hem wilde aanbidden. Afgelopen week hebben we dit bestudeerd. Zei: ik ben, let op, een mededienstknecht van u en uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen, aanbid God. Dus ik ben een mededienstknecht. We hebben ook niet een concurrentiestrijd met de engelen of iets dergelijks. Dus meerdere engelen zijn zijn zonen en meerdere mensen zijn zijn kinderen. En dat maakt niemand apart. Het maakt niemand exclusief. Het maakt niemand uniek. Geen mens, nog engel. Check. Wat maakt Jezus Christus dan wel anders als zoon? Dat is onze vraag. Als we, laten we kijken naar een aantal concrete voorbeelden. Er zijn heel veel, maar ik zal er voor nu vier belichten. Ten eerste, in het begin was Jezus en Jezus was bij God en Jezus was God. Alle dingen zijn door Jezus en zonder Jezus is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus Jezus, hij is niet geschapen door God. Ze delen dezelfde natuur. Hij is en hij was eeuwig. Hij is God. Hij is schepper. 2. Jezus is de enige die in relatie tot de Vader, de enige geboren zoon, wordt genoemd. We zien in Johannes 1. Even kijken hoor. Ja, Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Zit hij? De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Dus hier zien we dat. Johannes 3 vers 16. Een van de meest bekende versen. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet gelooft, komt hij. Hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Mensen, niemand wordt in relatie tot de Vader de enige geboren zoon genoemd. 3. Jezus, hij wordt als enige in enkelvoud zoon genoemd, de zoon. En ik zei het net al, mensen, engelen, Israël hebben ook gezien, die worden allen in meervoudsvorm zonen of kinderen genoemd. Wat hen niet uitzonderlijk maakt, maar wat Jezus Christus wel uitzonderlijk maakt. En de vierde, laatste die ik wil aanhalen. Johannes de Doper doopte Jezus in de Jordaan. En toen Jezus op uit het water kwam, en hij zag de geest van God neerdalen en, op een, en als een duif op zich heen komen. Wat krijgen we dan? Dat is een kippenvel moment. En een stem uit de hemel zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Amen. Kippenvel moment, net als het is volbracht. Prachtige momenten zijn dat waarover we lezen. Dus God heeft nooit expliciet tegen iemand gezegd: u bent mijn zoon. Maar we horen hem dit wel specifiek of expliciet uitspreken over het feit dat Jezus zijn, zijn zoon is. Dus wat zien we? We zien dat de vader-zoon relatie wel degelijk uniek is. En dat onderscheidt Christus van ons. En het onderscheidt Christus van de engelen. Hij is wel uniek, waar wij dat niet zijn. Hij is wel apart, zonder gelijke, waar wij dat niet zijn. Hij is wel exclusief, waar dat niet voor ons geldt. Hij is van een compleet andere categorie, superieur, de engelen niet. En dat is het punt wat de schrijver, dat is wat de schrijver van de brief, wat hij illustreert. Vergeet niet dat we nog steeds in de context aan het studeren zijn van de relatie van Christus ten opzichte van de engelen en een specifiek zijn superioriteit ten opzichte van hen. Nogmaals, hij wijst op het feit dus dat Christus superieur is ten opzichte van de engelen, met citaten uit het Oude Testament. Laten we verder kijken naar wat hij schrijft. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, en let hierop, heden heb ik u verwekt. Heden heb ik u verwekt. Het verwekken, het benadrukt hier ook weer een unieke relatie tussen God en Jezus. En het verduidelijkt dan ook meteen het onderscheid tussen hem en tussen de engelen. Zoals we zojuist hebben gezien, zijn mens en engel, die zijn beiden geschapen, geschapen wezens van God. En Jezus Christus, hij is dat niet. We zien hier in de tekst, hij is verwekt. Hij is voortgebracht uit God. Dus Jezus, hij is God. Hij is hetzelfde als hem. Nog door schepping, nog door adoptie, nog op grond van ambt of op grond van werken, is hij Gods zoon. Ze delen dezelfde, exact dezelfde, gemeenschappelijke natuur. En met eeuwigheidswaarde is hij de zoon van God en zo wordt hij erkend en verklaard door de Vader. Want wat schrijft de schrijver verder? Ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Hij is het, hij was het en hij zal het in de toekomst ook zijn. Eeuwigheidswaarde zien we hier van kracht gaan. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. Maar wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: laten alle engelen van God hem aanbidden. Goed. Wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt. Vervolgens. In onze vertaling wordt het woord vervolgens gebruikt om het brengen van de eerstgeborene in de wereld aan te duiden. In de oorspronkelijke vertaling wordt het woord palin gebruikt. Ik spreek het ongetwijfeld niet goed uit, maar goed, dat is wat er staat. En het betekent opnieuw, terug of nog een keer. Het wordt in het Grieks gebruikt om een herhaling of een terugkeer naar een eerdere toestand of handeling aan te duiden. Het drukt vaak uit dat iets opnieuw gebeurt of dat er wordt teruggekeerd naar een ander punt. Goed, in dit geval gaat het om het feit dat Christus opnieuw in de wereld is gekomen. Daar gaat het in dit geval om. Dit omvat de wederkomst van Jezus Christus. Hij is voorheen in de wereld gekomen, tijdelijk minder dan de engelen geweest, gestorven, opgevaren naar de hemel. En we bestudeerden afgelopen week dat hij zoveel meer geworden is dan de engelen. Er komt een punt waarop hij op dezelfde wijze als dat hij is opgenomen naar de hemel. Sorry hoor, even een stokje water nemen. Ja, excuses. Dus er komt een moment waarop hij op dezelfde wijze, zodat hij is opgenomen naar de hemel, ook zo weer terug zal komen. Een moment dat vaststaat, waarvan de Vader alleen weet wanneer dat moment daar zal zijn. En dan citeert de schrijver weer een stuk uit het Oude Testament. Hij zegt dat God de Vader zegt: en laten alle engelen van God hem aanbidden. Schrijver, wat doet hij hier? Hij maakt hier een link met Psalm 97, vers 7, waarin staat: beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen en zich op de afgoden beroemen, en dan dit specifieke gedeelte, buig u voor hem neer, alle goden. Dat is wat er staat. Dus buig u voor hem neer, alle goden. Goed, als de schrijver citeert, waarom staat er dan goden met kleine letter in het Oud Testament en hier in Hebreeën staat er engelen? Hoe kan dit? Nou, dit komt omdat de schrijver vanuit de Septuagint citeert. Dus dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En dat is natuurlijk goed voor Joden die, of gunstig voor Joden die buiten Israël leeft en mogelijk geen Hebreeuws meer spraken, maar bijvoorbeeld alleen Grieks. Of heidenen konden dan via Septuagint toegang krijgen tot de Joodse geschriften zonder dat ze eerst Hebreeuws moesten leren en ga zo maar door. We gaan niet de hele studie daarover hebben, maar een aantal highlights. Maar goed, dit resulteert in subtiele woordverschillen. Omdat er natuurlijk met twee verschillende vertalingen gewerkt wordt. In de oude vertaling wordt het woord Elohim gebruikt. We kennen dat woord. Het wordt gebruikt om onder andere te verwijzen naar God. Maar het kan afhankelijk van de context ook verwijzen naar goden van andere volken. Of menselijke rechters, of gezaghebbenden, of hemelse wezens, oftewel engelen. Nou goed, in de Septuagint is engelen opgenomen, wat ook correspondeert met de rest van de passage. Laten engelen, alle engelen van God hem aanbidden. En de schrift geeft ons een glimp van de engelen die Christus aanbidden. We hebben afgelopen week hebben bijvoorbeeld gekeken naar een omschrijving van de serafs, weten we nog? En een reminder, de serafs zijn de engelen met 6 vleugels. Ze begeven zich boven de Here die op zijn troon zit. En wat zagen we? Uit Jesaja hebben we dat, in Jesaja zien we dat. Wat zeggen ze? Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En wat lezen we aanvullend in Openbaring 4, vers 8. En de vier dieren hadden voor zich 6 vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en ze zeiden: dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. Ze hadden geen rust, is wat we zien. Christus, hij is hoger dan de engelen en alle engelen van God aanbidden. Als we kijken richting onze afronding, als we kijken naar de manier hoe Christus gelooft en geëerd wordt, dan zien we, wat we net hebben gelezen, dat het dag is, dat het en nacht is. Dag en nacht. Als we kijken naar ons, dan redden wij vaak enkele minuten. Niet eens. Enkele minuten om ongehinderd het woord te lezen, om ongehinderd te bidden, om ongehinderd aan lofzang te doen. En dan natuurlijk behalve de momenten dat we op zondag hier gezamenlijk zingen, om ongehinderd met de dingen van God bezig te zijn, wat dat ook is, wat ons dichterbij tot hem brengt. En laten we enkel één aspect van onze uiting van toewijding aan God isoleren. Laten we eentje daarvan nemen. Neem het loven en het prijzen. Laat me hem nog kleiner maken. Alleen het loven. Laten we dat pakken. En laten we daarbij het voorbeeld van de serafs aanhouden. Ze hadden geen rust. Ze zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige die was, die is en die komt. En aan ons de vraag, wanneer hebben we voor het laatst rustig de tijd genomen? Wanneer hebben we voor het laatst ongehinderd de tijd genomen, ons ontkoppeld van al het andere? En onthoud wat ik net zei, we pakken nu maar één aspect. En hebben we onverhinderd hem alleen maar geloofd? Wanneer hebben we daar de tijd voor genomen? In vergelijking met wat we hier zien bij de serafs. Om alleen dat te doen, alleen het loof. Vul hem voor jezelf in en geef gevolg aan wat nodig is om te doen. Mijn lieve broeders en zusters, we hebben een relatie met God en die relatie die we met de Heer hebben, het vergt onderhoud. We hebben vanavond gezien dat de vader en zoon relatie tussen Jezus Christus uniek is. Nogmaals, Hij is uniek. Maar ik hoop dat de nadruk die we hebben gelegd op onze relatie, of de nadruk die we hebben gelegd op de relatie tussen God en Jezus Christus, dat niet onze relatie met God versimpelt tot iets gerings, omdat we daar de focus op hebben gelegd. Of het versimpelt, verlaagt tot iets kleins. Denk even na over het volgende wat ik wil zeggen, de afronding. De vader-zoon-relatie die wij met God hebben, die relatie, het is geborgen in de vader-zoon-relatie tussen Jezus Christus en de Vader. Wij zijn in Jezus Christus, we zijn in Hem. Hij is de weg en niemand komt tot de Vader dan door Hem. Dus laten we ons blijven herinneren aan het feit dat onze relatie met God, dat het groot is, dat het intens is, dat het rijk is, omdat we in Jezus Christus zijn en laten we de waarde daarvan blijven zien. Laten we ons blijven vasthouden aan die waarde, aan dat feit. Check. Volgende week gaan we door met de volgende verse. Ik weet nog niet van of tot waar we gaan. Uiteraard vanaf vers 7, omdat we nu bij vers 6 geëindigd zijn. Zo de Heer wil in mijn leven. Studeren we volgende week met liefde en inhoud verder aan de rest van dit prachtige hoofdstuk. Daarmee ronden we in Jezus Christus naam af voor vanavond. Amen. Laten we bidden. Almachtig Vader, we zijn u dankbaar voor uw woord. We zijn u dankbaar voor hetgeen we kunnen halen hieruit. We zijn u dankbaar voor wat u geeft, Heere. Heere Vader, dank u voor de geborgenheid die wij hebben in u. Dank u voor de relatie die wij met u mogen hebben, Heere Vader. Dank u voor uw gehoorzaamheid aan de Vader, opdat wij genade hebben ontvangen, Heere God. Heer, ik bid dat wij, ja, ongehinderd, Vader, tijd met u doorbrengen. U willen we studeren, Heere Vader. Uw woord lezen, u loven en u prijzen, Heere Vader. En help ons om af te leggen wat nodig is om dat te kunnen doen, Heere God. Wijs ons wat de dingen zijn waar we ons van dienen te bekeren, Heere God. Vader, het is niets meer dan dankbaarheid wat we hebben. Het is nogmaals uw genade waar we van op onze knieën gaan, Heere God. Vader, doe uw wil in ons leven. Plant uw woord in ons binnenste, Heere Vader. Opdat we het beter kennen, opdat we het adequaat kunnen toepassen in ons levenssituaties, Heere Vader. En opdat we geestelijk verrijkt worden, Heere Vader. We maken u groot, we danken u voor de avond en voor de studie. In Jezus' naam. Amen.